Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 42 en daarvan het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. Menig werf heeft hij u druk, doen veranderen in geluk. Hoop op hem, slaat oog naar boven, ik zal God, mijn God, nog loven. Het zevende vers van Psalm 42. Aan u zal achtereenvolgens voorgelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, wat handelt van de verwerping der dwaling, paragraaf 5, vervolgens een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u kunt opgetekend vinden in de handelingen der apostelen, hoofdstuk 7 van vers 37 tot en met 60. Wij herzeggen nu Handelingen 7, beginnende bij 37 tot het einde. Maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens de Dordtse leerregels, wat handelt van de verwerping der dwalingen. Daarvan paragraaf 5. De rechtzinnige leer verklaart zijnde, verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren dat de verdorven en natuurlijke mens de gemene genade, waardoor zij verstaan het licht der natuur, of de gaven hem na de val nog overgelaten, zowel gebruiken kan, dat hij door dat goed gebruik een meerdere, namelijk de evangelische of zaligmakende genade en de zaligheid zelf allengskens en bij trappen zou kunnen bekomen, en dat in deze voege God zich van zijn zijde betoont gereed te zijn om Christus aan alle mensen te openbaren, nadien hij de middelen die tot de kennis van Christus, tot het hoofd en tot de bedenking nodig zijn, genoegzaam en krachtiglijk aan hen allen toedient. Want benevens de ervaring van alle tijden betuigt ook de schrift dat zulks onwaarachtig is. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan, en zijn rechten, die kennen zij niet. God heeft in de verleden tijden al de heidenen laten wandelen in hun wegen. En zij, te weten Paulus met de zijnen, werd van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysie gekomen zijnde, poogde hij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet hen dat niet toe. Vervolgens Handelingen 7, beginnende bij vers 37. Deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij, dien zult gij horen. Deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï, en met onze vaderen, welke de levende woorden ontving om ons die te geven, dewelke onze vaders niet wilden gehoorzaam zijn, maar verwierpen hem en keerden met hun harten weder naar Egypte, zeggende tot de Aaron: maak ons goden die voor ons heen gaan. Want wat deze Mozes aangaat, die ons uit het land van Egypte geleid heeft, wij weten niet wat hem geschied is. En zij maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden tot de afgod en verheugde zich in de werken hunne handen. En God keerde zich en gaf hen over dat zij het Heer des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der profeten: hebt gij ook slachtoffers en offeranden mij opgeofferd, 40 jaar in de woestijn, gij huis Israëls? Ja, gij hebt opgenomen de tabernakel van Moloch met het gesternte van de god Remphan, de afbeeldingen die gij gemaakt hebt om die te aanbidden, en ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylonië. De tabernakel der getuigenis was onder onze vader in de woestijn, gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zeide dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had, welke ook onze vaders ontvangen hebbende met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft van het aangezicht onze vaderen tot de dag van David toe, de welke voor God genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonstede voor den God Jacobs. En Salomo bouwde hem een huis, maar ten allerhoogste woont niet de tempelen in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt: de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijne voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moorders geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, beste hun harten en zij knesten de tanden tegen hem, maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigde Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, rekenen deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover deze schriftlezing.
Wij gaan zingen Psalm 62, de verzen 1, 5 en 8. Mijn ziel is immer stil tot God. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Psalm 62, de verzen 1, 5 en 8. Uw liefdegaven worden gevraagd. De Heere zegene u en uw gaaf. Kinderen, ik heb een vraag. Of jullie weten waarom de ouderling nu dit hoofdstuk las? We gaan vanavond niet over Stefanus spreken. We gaan over zondag 19 spreken. En misschien, en dat hoop ik natuurlijk, dat er thuis gezegd is waarover het gaat in zondag 19. Waarover gaat het in zondag 19? En waarom hebben wij nu vanavond dat gedeelte gelezen, die ernstige preek van Stefanus, die indringende preek, die preek waarmee hij de zonde van het volk Israël openlegde en de schuld aanwees? Ja, maar toen werd de vijandschap zo groot, dominee, toen hebben ze Stefanus gestenigd. Ja, ik hoop het nooit mee te maken, ik zal maar eerlijk zijn. Is het daarom gelezen? Nu mooi luisteren. Want terwijl Stefanus kinderen de stenen om de oren vliegen, gaat boven Stefanus de hemel open. En Stefanus ziet de heerlijkheid van God. Meer kan hij er niet van zeggen. Hij ziet de heerlijkheid van die derde hemel waar het donderdagmorgen over ging. Waar Jezus opgevaren is, weet je nog, ver boven al de hemelen. Want Stefanus ziet niet alleen de heerlijkheid van God. Hij ziet aan de rechterhand van de heerlijkheid van God Jezus staan. En toch wordt Stefanus gestenigd. En Jezus staat aan de rechterhand van God. Ja, nu kan ik eigenlijk niet begrijpen dat ze Stefanus stenigde en dat hij toch moest sterven. Ik eigenlijk ook niet, kinderen. Ik had het liefst Stefanus nog maar een poosje willen laten preken. Maar ja, wie ben ik? Denk je dat de Heer Jezus Stefanus is vergeten? Dat moeten we maar niet denken. De Heer Jezus staat gereed om de ziel van Stefanus op te nemen in heerlijkheid. En dat weet Stefanus. En dat zegt hij ook. Hij bidt voor zijn vijanden. En hij zegt, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En dan sterft hij. Maar nu hebben we een bewijs uit de Bijbel, kinderen, dat Christus aan de rechterhand van zijn vader is. En dat Stefanus sterft, ja, die moet je goed onthouden. De Heere is vrij. Hij laat de een van zijn kinderen zo lang leven en de ander van zijn kinderen zo lang leven. En de ene profeet die mag zo lang profeteren en een andere profeet weer korter. En de ene apostel mag zo lang dienen en de andere weer korter, daar is de Heere vrij in. Maar de Heere Jezus is aan Gods rechterhand om over zijn kerk te waken. En als Gods kinderen, hoe noemen we dat? Als Gods kinderen Gods raad hebben uitgediend op de aarde, dan neemt hij ze tot zich in heerlijkheid. Denk maar niet dat Stefanus nog terug wil. Die wil niet meer terug. Hij zingt eeuwig van Gods goedertieren heen. Hij verlustigt zich eeuwig in God zijn maker. Als jij sterft, waar ga je dan naartoe? Jongens, als u sterft, gemeente, kunt u dan met Stefanus instemmen, Heere, ontvang mijn geest. Is uw sterven dan ook een ontslaap? Want de dood van de gelovigen wordt een slaap genaamd, om de zalige opstanding uit de doden straks, waardoor zij als uit een slaap opnieuw zullen opgewekt worden tot het eeuwige leven, zegt de kanttekening. Christus aan de rechterhand van de heerlijkheid Gods. En daarover gaat zondag 19. En daarom hebben we dit gedeelte laten lezen. Dus vergeet nu maar niet dat Stefanus de Heere Jezus zag, dat hij toch moest sterven, maar dat de Heere Jezus hem opnam in heerlijkheid. En toen zei Stefanus: het is goed wat de Heere doet. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En moet je vanavond luisteren, want nu staat de Heere Jezus niet alleen daar. Hij zit daar ook. En Johannes zag dat hij wandelde. En hij is aan Gods rechterhand staan, zitten, wandelen, zijn. En daar gaat het vanavond over. Onthoud je het. Staan, zitten, wandelen, zijn. Hij is er. Om ook kinderen een nieuw hart te geven, dat weet je toch? We gaan het lezen zondag 19, vraag 50, 51, 52. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daar om ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging, zie Stefanus, hij zegt als het ware dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd, zo lag Stefanus daar ook, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht. En dan zal hij al zijn vijanden en de vijanden van Stefanus en van al zijn kinderen in de eeuwige verdoemenis werpen. Maar mij, zegt de onderwijzer, met alle uitverkorenen, ook Stefanus, tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen. Christus heerlijkheid aan Gods rechterhand. Christus heerlijkheid aan Gods rechterhand. De plaats die hij bekleedt, de gave die hij uitgiet, de macht die hij uitoefent en het oordeel dat hij velt. Christus heerlijkheid aan Gods rechterhand. We letten ten eerste op de plaats die hij bekleedt, zittende ter rechterhand Gods. En daarom is hij ten hemel gevaren, om zich daar te bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. De gave die hij uitgiet, het nuttigheid van die heerlijkheid daar van Christus is in de eerste plaats dat hij door zijn Heilige Geest in zijn kinderen hemelse gaven uitgiet. Dan onze derde gedachte, de macht die hij uitoefent. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Het oordeel dat hij velt, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag en antwoord 52. Gemeente aan Gods rechterhand. Dat is de plaats van de hoogste eer. Jongens, kennen je de geschiedenis? Als een koning, een generaal, die een belangrijke overwinning had behaald, weer thuis haalde en die wilde die generaal de hoogste eer geven vanwege de overwinning die hij had behaald, dan zette hij zulke generaal aan zijn rechterhand en werd die legeraanvoerder vereerd als hij de rechterhand van de koning mocht innemen. Dan was hij de tweede man in dat koninkrijk. Hij ontving van de koning koninklijke eer. Dat wordt bedoeld. Ik weet nog iets. Koning Salomo was een godvrezende koning. Hij had van de Heere een tweede naam gekregen. Judithja, beminde des Heeren. Toen Salomo koning werd, kwam zijn moeder in het paleis. Zijn moeder was al wat ouder, kinderen. Maar Salomo kent het gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Wat doet koning Salomo dan? Hij laat een stoel zetten aan de rechterhand van zijn troon en hij zet zijn moeder aan zijn rechterhand. Hij eert zijn moeder. Zijn moeder krijgt de plaats van de hoogste eer in zijn koninkrijk. Zo moeten we onze vader en moeder eren. En alle die over ons gesteld zijn. Dan nog wat, kinderen. Ik ben links. Ik geloof dat mijn linkerhand sterker of mijn linkerarm sterker is dan mijn rechter. Maar de meeste mensen in de kerk zijn rechts. Jij misschien ook wel. Dan hebben ze de meeste kracht in hun rechterarm. Wat staat er in de Bijbel? De rechterhand des Heren is hoog. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Dus als nu Christus aan de rechterhand Gods een plaats heeft gekregen, dan betekent dat in de eerste plaats een beeld van de hoogste gelukzaligheid in de derde hemel. Ten tweede betekent het Christus grote heerlijkheid, glorie en eer. En in de derde plaats betekent het dat Christus grote macht en heerschappij van zijn vader heeft gekregen. Dat is bijzonder ook een rechterlijke macht. Dat zien we straks in onze vierde gedachte, waar hij zal wederkomen om te oordelen de levende en de doden. Daarom is hij aan Gods rechterhand. Daar is de zaligmaker. Paulus verwacht hem vanuit die plaats. Hij ligt nu in het stof des doods, zijn ziel is boven. Maar Paulus wacht op dat ogenblik dat zijn lichaam weer zal opstaan. En dan mag hij ook met zijn natuurlijke ogen Christus zien op de wolken des hemels. We zien het zo. Nu zit hij aan Gods rechterhand. Waarom staat er zo in onze belijdenis zittende? Omdat het staat, gemeente, na de arbeid die Christus heeft verricht. Onze 12 artikelen gaan over God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Als nu in onze 12 artikelen staat dat Christus nedergekomen is, geboren uit de maag Maria, dat hij gekruisigd is, onder Pontius Pilatus veroordeeld, dat hij gestorven is, nedergedaald ter helle, dat hij begraven is, dan wijst het erop dat Christus op de aarde alles heeft gedaan wat hij van zijn Vader moest doen om zijn Vader te eren en om zijn volk zalig te maken. En als Christus dat op de aarde heeft gedaan, dan sterft hij, ligt hij in het graf, wekt zijn Vader hem op, neemt zijn Vader hem op in heerlijkheid, zet hem aan zijn rechterhand, daar zit hij, Christus rust van zijn middelaarsarbeid op de aarde. Dat wil niet zeggen dat hij zijn arbeid niet volvoert als middelaar Gods en der mensen voor zijn kerk op aarde, zeker. Maar zijn middelaarsarbeid waardoor en waarmee hij zijn kerk kocht en verloste, die arbeid is volbracht. Nu rust hij in de troon met zijn Vader. Maar Stefanus zag hem staan. Betekent dat? Dat Christus, onthoud je het, kinderen, altijd gereed is om zijn volk te helpen. En al acht de Heere het dan goed dat zijn kind sterft, neemt hij de ziel van zijn kind op en een andere keer dan waakt de Heere ook zo over het lichaam van zijn kind, dat dat kind van God nog niet sterft. Maar Christus staat en is altijd gereed en hij vergeet zijn volk op de aarde niet. Johannes is op Patmos en hij krijgt een openbaring. En hij moet schrijven aan 7 gemeenten in Klein-Azië. Een beeld van de zichtbare kerk op de aarde. Ze krijgen kostelijke brieven van het hoofd van de kerk door de hand van Johannes. Johannes ziet Christus, valt als dood aan zijn voeten. O, Christus komt naar Johannes toe, buigt zich over Johannes, legt zijn rechterhand op zijn schouder en zegt: vrees niet, Johannes, ik ben het. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest, maar zie, ik ben weder levend geworden en ik heb de sleutels der hel en des doods. Ik zal niet laten varen de werken mijner handen. Schrijf brieven, Johannes, aan de 7 gemeenten die in Klein-Azië zijn. Dan ziet Johannes de 7 kandelaren. 7 gemeenten betekenen dat. En dan ziet Johannes Jezus wandelen in het midden. Te midden van die 7 gouden kandelaar. Luister eens. Als die zeven moest kijken op de kaart van Klein-Azië, kinderen, dan zie je daar die gemeente zo liggen. En Christus wandelt in het midden. Hij is even dicht bij elke gemeente. Zoals nog. Christus wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren. En is even dicht bij elk van zijn gemeente hier op de aarde. Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Met mijn Godheid, majesteit, genade en geest wijk ik nimmer meer van ulieden. Hij wandelt, wat een troost voor Gods kerk. Hij zit, hij rust van zijn volbrachte middelaarsarbeid. Er hoeft niets meer bij tobbende ziel, worstelende ziel, zoekende ziel. Het werk is volbracht. Er is een uitgewerkte zaligheid voor uitgewerkte zondaren. Er is een volkomen zaligheid voor volkomen zaligheid. De tijden zijn bang en donker, geen nood. Christus staat aan de rechterhand van zijn Vader. En de kerk mag worden getroost dat hij wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaar. En ten vierde, gemeente, mogen we het belijden. Hij is aan de rechterhand Gods in zijn menselijke natuur, die hij meenam naar de hemel. En in zijn hemelvaart nam hij zijn kerk mee, zodat de apostel zegt, wij zijn met hem gezet in den hemel. Hij is aan de rechterhand des Almachtigen Vaders. Luistert u, leest u aandachtig mee wanneer de ouderling de 12 artikelen leest, gemeend. En dan moet u uzelf afvragen, kan ik daar nu in mee? En hoe ver kan ik mee? Moet u niet voor een ander laten? U weet, op sommige plekken wordt gezegd, doen we nu met de kerk van alle tijden belijdenis van ons geloof en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Wensende zin natuurlijk. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Waar is Christus nu? In de troon, bij zijn Vader, met dezelfde macht. Dat is een almacht van de Vader. Daar is hij nu in de troon. En nu is het voor Christus niet alleen de almacht die hij toch al had als de tweede persoon in dat goddelijke wezen. Maar hij is nu ook middelaar die daar is na zijn volbrachte middelaarsarbeid. En daarom is het voor hem ook een bevoegde macht. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Nu bewijst hij zich daar als het hoofd van zijn kerk. Wat doet jouw hoofd? Mijn hoofd regeert mijn lichaam. En daarom moet ik elke dag vragen, Heere, verlicht mijn verstand. Dat duister is, anders regeer ik mijn lichaam niet goed. Mijn hoofd regeert mijn lichaam. Christus is het hoofd. Hij regeert zijn lichaam, zijn volk, zijn kerk. Hoe doet hij dat? Als koning natuurlijk. Rechtvaardig, wijs en zacht. Maar dat niet alleen. Woensdag, trouwden er twee jonge mensen. Toen hebben we het formulier gelezen. Dat doen we natuurlijk altijd. En in dat formulier wordt tegen de man nogal wat gezegd. Want die man die trouwt, en dat probeer ik ze ook wel eens duidelijk te maken, staat er in het formulier: gij man, u bent het hoofd van de vrouw. Met dit doel dat u als man uw vrouw naar uw vermogen verstandiglijk leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, net als het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd de wijsheid en de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zijn gemeente regeert. Dus als Christus het hoofd is, dan is hij de wijsheid van zijn kerk. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij het van mij begeren, die en die gelijk mildelijk geeft en die niet verwijt. Want hij is de hoogste profeet die al de zijne wijs maakt tot zaligheid. Maar het hoofd is ook de enige hoge priester. En die getrouwde man, die moet zijn vrouw troosten als ze verdriet heeft. Doet je vader toch ook? En dat doet Christus ook. Als zijn volk op aarde rouwt, als ze verdriet hebben, als ze treuren, als ze wenen, als ze het niet meer weten, dan is die grote, barmhartige, medelijdende hoge priester als het hoofd van zijn kerk in de hemel. En hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Dat ongeveinst in het midden der ellende tot hem zich ter genezing blijft wenden. Maar nog meer, kinderen, dat zei ik al, hij is de eeuwige koning. En zo regeert hij zijn kerk. En dan staat er hier, door wie de Vader alle dingen regeert. Als hij alle dingen niet zou regeren, kon hij ook zijn kerk niet regeren. Sta je voor dat Christus zijn kerk moest regeren en dat hij niet over de duivel zou kunnen regeren. Dan zou de duivel de kerk nog verpletteren. Dat kan niet. Christus regeert alle dingen. Daar heeft de Vader voor gezorgd. Dat heeft hij tegen de Zoon gezegd. Hoe lang duurt dat? Dat Christus alle dingen regeert? Is dat nog zo, kinderen? Met zo'n vreselijke oorlog in Oekraïne. Met zoveel christenvervolging. Met zoveel liefdeloosheid. Zoveel verwarring. Zoveel verdeeldheid. Zoveel wereldgelijkvormigheid. Zoveel goddeloosheid. Regeert Christus echt alle dingen? Daar mogen wij niet aan twijfelen. Weet je wat waar is? Christus kon het verlossingswerk, ik zeg het verkeerd, de duivel kon het verlossingswerk van Christus niet tegenhouden. Dat heeft hij lang geprobeerd. 4000 jaar. Toen Christus kwam, probeerde de duivel het verlossingswerk van Christus te verijdelen. Het is hem niet gelukt. We lezen het in Openbaring, dat de Satan zich werpt op die mannelijke zoon die de vrouw gebaard had. Maar die mannelijke zoon die werd weggerukt voor God en zijn troon. Daar zit hij hoog versierd schoon. Dus de duivel kon het verlossingswerk van Christus niet tegenhouden. Maar nu Christus ten hemel gevaren is, wordt de strijd op aarde niet minder. die strijd die wordt nog meer. U zegt, ja maar in de Bijbel was toch al strijd genoeg? Ja maar wacht even, dat was wel een geschiedenistijdperk van 4000 jaar. En het is waar, daar staat veel in. Maar wat is er al niet gebeurd in de 2000 jaar na Christus hemelvaart? Maar dit is waar, het is zo na de schrift. Christus regeert. Hoe staat dat in de Bijbel, kinderen? Dat staat zelfs al in het Spreukenboek. Daar zegt de wijze Salomo, en die wordt geïnspireerd door God de Heilige Geest, dan laat hij Christus al spreken in het Oude Testament, meer dan 3000 jaar geleden. Door mij regeren de koningen en stellen de vorsten gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en de prinsen, al de rechters der aarde. Zou dat waar zijn? Ja, maar wat in de Bijbel staat is toch waar? Dus leg je vinger erbij. In 2022 is het niet anders. Door mij, zegt Christus, regeren de koningen, de vorsten, de heersers, de prinsen, de rechters. Hij die het geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, hoorden we vanmorgen lezen, heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van hem zich zou buigen alle knie. Dergenen die in de hemel zijn, dergenen die op de aarde zijn en dergenen die onder de aarde zijn. Alle mensen zullen zich een keer buigen voor deze koning. En als ik het nu gewillig doe hier op de aarde, dan gaat deze goedertierenkoning mij zijn genadige scepter toereiken. Maar als ik nu niet wil, en van mij blijft maar gelden, ik wil niet dat hij koning over mij zij, dan moet ik straks komen en slaat God mij voor zijn voeten dood. O gemeente, hoort u het? Die goedertieren koning aan de rechterhand van de heerlijkheid God. Zegt u vanavond, buigt u dan in stof. Want wie mij nederig valt te voet, zal van mij mijn wegen leren. Buigt u dan toch voor hem, vernedert u toch onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge, te zijner tijd alle dingen regeert, om zijn kerk eruit te halen, om zijn ganse uitverkoren gemeente, waarvan geen klauw zal achterblijven, te vergaderen, door zijn geest, door middel van zijn woord, en daarom is het zo waar, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat doet God. Al zijn welbehagen. Als Christus hoog versierd schoon zit op zijn troon. Ja, weet u wat waar is? De kerk heeft een eeuwige koning. En hij zou geen koning zijn als hij geen onderdanen had. Hij heeft niet alleen onderdanen in de hemel, want hij is de koning van de hemel en de aarde. Zou hij op de aarde geen onderdanen hebben? Hij heeft ze op vele plaatsen. In Nederland, nogal in meer landen in Europa. Hij heeft ze in Australië, hij heeft ze in Nieuw-Zeeland, hij heeft ze in Afrika, hij heeft ze in Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Hij heeft ze, zijn onderdanen. En hij vergadert ze nog. En dat is onze tweede gedachte. Maar we gaan eerst maar zingen. Psalm 110, de verzen 2 en 3. Van deze goedertieren koning, waarvan de dichter heeft gezongen, uit Sion zal de Heere uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen: heers tot 's werelds uiterst einde, zover de macht uw vijand zich verspreidt. Dan zal uw volk op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn. In heilig krijgssieraad, u zal de dauw van uw jeugd verblijden, geboren uit de vroege dageraad. Psalm 110, de versen 2 en 3. Christus heerlijkheid aan Gods rechterhand. We zagen in onze eerste gedachte de plaats die hij bekleedt. Onze tweede gedachte, de gaven die hij uitgiet. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en behoudt. Ja, dat is al onze derde gedachte. Eerst het eerste gedeelte. Hemelse gaven. De eerste gave die God uitgiet. Het leven van een mens is de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden kinderen in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest dat Hij in ons wonen wil, ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Daar komen de gaven, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Even terug. Gemeente van nature, hebben wij God de Heilige Geest niet? Zullen we dat niet vergeten? Vanwege onze zonde, vanwege mijn erfzonde en schuld is God van mij geweken. Ik heb zelf moedwillig en vrijwillig God de rug en de nek toegekeerd. Ik heb God een scheidbrief gegeven. Ik heb afscheid van God genomen. Ik heb God de oorlog verklaard. Ik heb gegeten van de vrucht van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Ik heb gedaan wat kwaad is in Gods oog. Ik ben bij God vandaan gelopen zoals een zoon van zijn vader en een schaap van de herder vandaan. God is van ons geweken. Vreselijk is dat zonder God op de wereld. Vreemdelingen van de verbonden der belofte, zonder Christus, zonder leven, zonder hoop. De ellendigste, ach, een zondaar, zonder God. Gemeente, smeek of God uw ogen ervoor wil openen, opdat u uw geestelijke nood en ellendigheid, het gemis, dat maakt mijn ellendigheid uit, zonder God. Luister, nadat Christus op aarde zijn arbeid heeft volbracht, zeiden we net, stond hij niet alleen op, voor hij ten hemel op vol eer, ging hij zitten aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen. Wat gebeurde er 10 dagen later, kinderen? Wat is het volgende week? Volgende week is Pinksteren. Wat gebeurde er op de Pinksterdag? Dat kun jij wel zeggen. Wat gebeurde er op de Pinksterdag? Er waren 120 mensen samen. Precies waar weten we niet. Wel dicht bij de tempel. Hoor. In een opperzaal, heb jij die ook? Daar zaten ze. Wat deden ze daar? God loven. God prijzen. Tot eer van God zingen. God groot maken. Ik had erbij willen zijn bij die 120 mensen. Wat deden ze? Als ze dan gezongen hadden, kinderen, dan gingen ze weer bidden. En dan gingen ze smeken. En dan gingen ze de Heere aanlopen als een waterstroom. Waarom toch? De Heere Jezus had de Heilige Geest beloofd. En zei hij, nu moet je de belofte die ik je gegeven heb, verwachten. Niet lijdelijk afwachten, maar verwachten. Met een sterk verlangen. Met uitzien, biddend, smekend, vragend, bedelend, ontwaak noordenwind. Kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Ze smeekte om de komst van de Heilige Geest. En toen werd het Pinksteren, kinderen, want het is echt waar, op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Daar kwam God, de Heilige Geest, in zijn kerk op aarde wonen. En nu is het God, de Heilige Geest, die ook woning maakt in het hart van een jongen en een meisje, van een kind, van een man en een vrouw, van een catechisant, van mensen thuis. De Heilige Geest maakt woning in het hart van een verloren, doch uitverkoren zondaar. En dan wordt zo iemand een levend lidmaat, zoals dat hier staat. We zeggen het nog anders. Want door zijn dood heeft Christus, volk des Heren, de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. Wat een wonder. God in Christus neemt de zonde weg. Wat deed Christus nog meer? Hij heeft door zijn dood en bloedstorting de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest, die en in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, volk van God, denk aan de preek van vanmorgen, met hem waarachtige gemeenschap hebben zouden. Staat u ernaar, levend naar de Pinksterdag, kan niet zijn volk van God, als u deze week niet de waarachtige geloofsgemeenschap met Christus zoekt en smeekt om de komst van de Heilige Geest. Ga in uw binnenkamer, de deur gesloten hebbende, want God wil zijn Heilige Geest alleen aan diegene geven die hem met hart hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor dank, waarachtige gemeenschap hebben zouden. En al zijn goederen, gaven, deelachtig worden. Wat zijn die gaven? We hebben ze al genoemd uit ons doopsformulier. Ze staan ook in het avondmaalsformulier. Het eeuwige leven. Ja, ik weet, het is voor u veel te groot, tobbende ziel. En toch smeekt u en bedelt u elke dag een leven aan mijn ziel. Wel doodschuldige zondaren, daarvoor heeft Christus het eeuwige leven verworven. Wat nog meer, zegt ons avondmaalsformulier. Ons doopsformulier noemt het vergeving van zonde. En dan zegt ons avondmaalsformulier, Christus heeft de gerechtigheid verworven. Wat is ook alweer? Datgene wat ik moet hebben om voor God te kunnen bestaan. Dat is de verdienste van de middelaar. Die giet hij als gave uit. Zijn gerechtigheid redt van de dood. Zijn verdienste moet mij worden toegepast door God de Heilige Geest. Kinderen, jonge vrienden, daarom zijn er mensen in de gemeente die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En ze krijgen die gerechtigheid, hoor. Zeker weten. Want zalig zijn ze die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dat zeg ik niet, dat zegt de waarheid, dat zegt de zaligmaker, dat zegt de middelaar zelf. Wat is nog een gave? De dagelijkse vernieuwing van ons leven. Als u meent door God opgezocht te zijn, moet u het nagaan. Dan staat u naar vergeving van zonde en verzoening met God en herstelling zijn lieve gemeenschap. Dan staat u er ook naar om zonder zonde te leven. En u komt erachter als Heer en lieve geest u niet elke dag vernieuwt, komt er niks van terecht. Als Heer en geest u niet elke dag bekeert, komt er niets van terecht. U hebt de dagelijkse vernieuwing uw levens nodig. Welnu, dat is een weldaad uit dat eeuwige genadeverbond, die als een hemelse gave wordt uitgegoten in het hart en leven. Ja, van wie? Van zielen die elke dag bedelen, smeken. Och, of wij uw geboon volbracht. Gena, o hoogste majesteit, genoot geloof in Christus kracht om uw geboden te doen uit dankbaarheid. Aan wie wordt dat nu geschonken? Gemeente, u kunt aan de leven zien die zo dikwijls liggen te bedelen. God drukt het wel eens af in de ziel. Dat diebare vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie één God, u zij al de eer. Maar het is waar. De dagelijkse vernieuwing, dat is een weg van ik sterf alle dag. Dat is eraan verbonden. Leren ze walgen van zichzelf, zichzelf verfoeien in stof en as. Als ze dat niet doen, zoeken ze de dagelijkse vernieuwing niet. Die afsterving van de oude mens gaat gepaard met de opstanding van de nieuwe mens. Hoe meer afsterving van de oude, hoe meer de opstanding van de nieuwe mens. Hoe meer de zonde leert walgen en zich leert verfoeien, des te meer benodigen ze de dierbare middelaar aan de rechterhand des vaders. Wat staat er nog? Totdat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dat is het eeuwige leven. Catechisanten, roeping, rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. O, hoe groot is uw goed dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Christus verwierf de gerechtigheid, de heiligheid voor zijn kerk, de heerlijkheid voor zijn kerk. Hij vernederde zich tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Toen sloot hij de hel voor zijn kerk. Opende hij de hemel voor de zijnen. De deur deed hij niet achter zich dicht. Ze zullen volgen. En ze zullen het lam straks volgen. Als ze boven zijn. Dan die gaven uitgegoten in hun ziel. Mogen ze straks eeuwig daarvoor God drie enig de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging toebrengen. Kom, rijst genoten, het hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. Bemoedigd en vertroost elkander, volk des Heren, met deze woorden. En gemeente, er is nog plaats hoor. Er is nog plaats. Zoudt ge uzelf niet haasten? En spoed om uw levens wil. Ik wil het u raden. Haast u. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof toch zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat uw lijden verhard u niet. Neemt zijn gena, hemelse gave, ootmoedig aan. Bedel maar, zo doe hij ook aan mij. Heere, ik hoef niet vooraan te staan. als ik dan maar mee mag gaan. Geef mij er maar de allerlaagste plaats. Zo gij mij daar een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel licht misdreven. Amen. Wij gaan zingen Psalm 73, het laatste vers. Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat weer lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, het laatste vers. Gaat nu heen en in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.